Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Zeventig jaar geleden kwamen ruim 12.000 Molukkers naar Nederland. Wat tijdelijk zou zijn, mondde voor velen tegen hun zin uit in een levenslang verblijf. Om dat moment te herinneren zou er vandaag een grootse herdenking plaatsvinden met een toespraak van premier Rutte. Maar de herdenking werd afgeblazen. Koen Verbraak vertelt waarom.
Vandaag zou er in de haven van Rotterdam iets bijzonders hebben plaatsgevonden. Er zou een containerschip de haven zijn binnengelopen, terwijl de hele haven ondertussen stil lag. Dat containerschip zou omringd zijn door andere schepen die op het moment dat de stilte over de haven neer zou dalen, allemaal zouden toeteren. Of ik weet niet hoe je dat noemt met de scheepshoorn, maar laten we zeggen toeteren. En op dat moment zou vanaf het grote containerschip een doek naar beneden rollen met daarop een afbeelding van de Kota Inte, het allereerste schip dat in maart 1951 aanmeerde in Rotterdam met de eerste 1000 Molukkers die in Nederland aankwamen.
Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
De bedoeling van de organisatrice, Nathalie Toysuta, was om een beeld op te roepen dat alle Molukkers zouden herkennen. En de gedachte daarachter was, de aankomst destijds was buitengewoon kil. Die mensen kwamen aan, die dachten dat ze hier onthaald zouden worden. Maar er was geen sprake van. Ze werden direct in een bus gezet. Ze gingen naar Amersfoort, waar ze verdeeld werden over andere plaatsen in Nederland. En vervolgens, dat was het dan.
In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's. Hier alleen maar vlak, laag land, onder laag hangende grauwe regenwolken.
Er was geen fanfare, er was niet een burgemeester. Laat staan een premier, die zou zeggen welkom in Nederland. En de bedoeling van die Nathalie de Toysuta was om dat nu nog een keer te doen, 70 jaar na dato. Maar dan hoe het eigenlijk had gemoeten, met een premier op de kade. En met allerlei mensen die zouden zeggen welkom. Fijn dat jullie er zijn en jullie hebben aan de kant van Nederland gevochten in de decolonisatieoorlog. Wij zijn jullie wat verschuldigd. Dat zou gebeurd zijn vandaag, maar het is niet doorgegaan.
Ja, want Koen, om even helemaal bij het begin te beginnen. Wat is het verhaal van de Molukkers in Nederland die hier 70 jaar geleden aankwamen?
Veel van die Molukkers waren werkzaam in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Daar hebben ze gevochten met de Nederlandse troepen samen. En de kern van dat kneel bestond uit Molukkers die getraind waren, goede strijders waren, goede vechters waren. En die ook niet terugschrokken voor een klap extra, zullen we maar zeggen. Dus zij werden ingezet als instrument door de Nederlandse overheid om Indonesië in het gareel te houden. En veel van die Molukkers zijn in de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen gemaakt als kniller. En je moet bedenken dat 1 op de 5 knillers heeft die Japanse krijgsgevangenschap niet overleefd. Hè? Dus dat is een ontzettende slag geweest. En direct daarna echt, toen ze nog maar net hersteld waren, zeg maar, van dat kamp, zijn veel van hun weer ingezet tijdens de decolonisatieoorlog die Nederland vanaf 1945 begon, waarin geprobeerd werd het onafhankelijkheidsstreven van Indonesië de kop in te drukken. En daarin vochten ze ook aan de kant van de Nederlanders. Dus zij waren heel erg verknocht aan de Nederlanders. Althans, ja, niet allemaal natuurlijk. En ze waren ook ze riepen lang niet allemaal leven de koningin. Maar ik maakte van de zomer een serie op de televisie voor BNNVARA over de Molukkers in Nederland. En er vertelden bijvoorbeeld ook mensen dat ze allemaal dronken uit kopjes met het koninklijk huis, met afbeelding van de koningin.
Bij de geboorte van prinses Marijke, toen zaten we in Timor. wat voor een feest er niet opgezet werd voor die geboorte. Er stond een wieg, een witte wieg. Mijn broer moest als engel bij die wieg gaan staan.
Oh ja.
Ja, een groot volk geweest op Timor was dat.
Want deze Molukkers, zoals jij zegt, waren dus eigenlijk vanaf het begin of vanaf de oprichting van dat KNIL vormden zij de kern. Had dat nog een soort oorsprong?
Nou, het had ook heel erg te maken met dat ze vaak op eilanden wonen, bijvoorbeeld waar niet zoveel ontwikkelingsmogelijkheden waren. En als je voor het, kijk, je kon op het land werken of je kon visser worden. Maar ja, verder kwam je eigenlijk daar niet vandaan. Maar als je bij dat KNIL ging, kreeg je een mooie uniform. Zag je iets van de wereld en kreeg je een vast inkomen. Dat was natuurlijk aantrekkelijk voor veel mensen om zich daarbij aan te sluiten. Dus het was echt niet zo dat ze allemaal de hele dag het Wilhelmus zongen. Maar dit was wel een mogelijkheid om je te ontwikkelen en van je eiland af te komen.
Dus ze vochten aan de kant van de Nederlanders in die onafhankelijkheidsoorlog. Ik kan me voorstellen dat ze daarin dus ook heel erg tegenover hun eigen mensen kwamen te staan.
Zeker, ja.
Wat betekende dat voor hun verhouding tot hun moederland?
Nou ja, dat heeft het natuurlijk wel ingewikkeld gemaakt. Want toen Sukarno uiteindelijk het pleit wist te beslechten in zijn voordeel. Althans, toen werd gezegd, Nederland, sta die kolonie af, want die tijd is voorbij. Het is niet meer van Nederland. Indonesië moet gewoon zelfstandig kunnen worden. Toen waren de Molukkers natuurlijk niet een hele populaire bevolkingsgroep in Indonesië. Daar kun je iets bij voorstellen. Ze hadden toch aan de andere kant gestreden. En ze konden overstappen naar het TNI, het Indonesische leger. Maar dat deden de meesten niet. En ondertussen was op de Molukken de RMS uitgeroepen, de onafhankelijke staat van de Molukken. En Sukarno had er belang bij dat de militairen die op Java zaten, die Molukkers, dat die niet daar zouden belanden op de Molukken. Want dan zouden ze een enorme vrijheidsstrijd beginnen tegen het Indonesische leger. Nou, dat was een heel ingewikkelde situatie. Uiteindelijk is eruit voortgekomen dat om tijd te kopen, het slimste was om de Molukkers naar Nederland te halen. Maar er was bedoeld, ja, er werd natuurlijk niet gezegd, jullie zijn over een half jaar weer thuis. Maar de Molukkers hebben denk ik wel gedacht van, wij gaan weer terug.
Het is geen keuze geweest waarom we hier zijn. We zijn gedeporteerd naar Nederland. Wij zijn hier gekomen in ruil om Sukarno niet voor de voeten te lopen. Dat is het. En de handel intact te laten. Daarom zijn de Molukkers hier gekomen.
En het idee was aanvankelijk om deze mensen tijdelijk naar Nederland te halen.
In elk geval, eerst weg daar en dan zien we het wel. Nou ja, maar er zat niet echt een plan achter. Voelt dat nog steeds zo dat dit niet uw land is?
Ja.
U bent hier nog steeds al heel lang tijdelijk, zeg maar.
Al heel lang tijdelijk.
In het begin, dat is ook heel navrant, als je ze dat hoort vertellen, dat ze bijna allemaal een koffer hadden naast hun bed of in de hal van de barak. De koffer die ging in het begin helemaal niet open, want ze gingen misschien wel morgen terug.
Ja, zolder.
Wat zat erin?
Een ijzeren koffer.
Oh ja?
Een ijzeren koffer.
Wat zat erin?
Ja, zijn spullen.
Ja?
Zijn spullen.
Maar klaar om weer terug te gaan?
Klaar weer om terug te gaan.
En dan komt er een moment dat die koffers wel open gaan, omdat ze snappen, ja, dat zit er niet in voorlopig. En misschien wordt het tijdelijk wel definitief. En dan komt het proces van, ja, dan moeten we het hier doen.
Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk in eerste instantie?
12.500 Molukkers kwamen naar Nederland. En dat zijn ruim 4.000 knillers en hun gezinnen. Ja, dus dat is best een substantiële groep.
Hoe werden ze hier ontvangen?
Ze werden gehuisvest in tamelijk erbarmelijke omstandigheden. Ze kwamen aan en ze reden met een bus, soms naar kamp Westerbork, soms naar kamp Vught, soms naar kloosters of gevangenis. En daar werden de Molukkers, heel ver uit vaderland vandaan, werden ze gehuisvest op een hele troosteloze plek.
Het is eigenlijk een belabberde situatie. Het is eigenlijk meer dan meer een gevangenkamp. Hè? Als het een beetje sneeuwt en de wind waait, viel de sneeuw zo naar binnen toe in de huiskamer.
Als je nu terugkijkt, is het bijna onvoorstelbaar, onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid onze ouders daar geplaatst hebben.
Waarom denkt u dat ze dat gedaan hebben?
Ik denk totaal gebrek aan empathie, totaal gebrek aan respect. Ja.
Want wat was de belofte? Jullie komen naar Nederland, hè, om mensen veilig te stellen, tijdelijk van die chaotische situatie op dat moment in Indonesië. Zouden ze hier kunnen werken ook?
Volgens sommigen was het zelfs zo dat toen ze op de boot stapten en de trossen werden losgesmeten, dat sommige Molukkers nog riepen, leven de koningin. Ik ben er niet bij geweest, maar dat is vastgelegd in krantenverslagen. En toen kwamen ze hier aan in Nederland. En vervolgens werden ze van de ene dag op de andere ontslagen als knilmilitair. En waren ze dus in één klap van trotse militair ambteloze burger. En dat ging vaak ook harteloos en meedogenloos. Gewoon met een stenseltje waarop met pen de naam was ingevoerd. En dat was het dan. Als dank voor de trouwe dienst. En de 3,5 jaar dat ze in krijgsgevangenschap hadden gezeten. Ze konden gaan.
De manier waarop. Dat doet geen eer aan mensen die hun leven wilden geven.
Ja, want nou, deze mensen komen in Nederland, worden verre van hartelijk ontvangen, verliezen hun baan, worden weggestopt, zou je kunnen zeggen, in voormalige concentratiekampen. Waarom zijn deze mensen uiteindelijk nooit teruggekeerd?
Dat is best lastig te beantwoorden, vind ik. De RMS, een eigen staat, is er nooit van gekomen. En eigenlijk, als je eerlijk bent, was dat natuurlijk op het moment dat ze vertrokken, was dat al duidelijk dat Indonesië die kans nooit zou geven. En dus er zijn wel Molukkers teruggegaan, maar die gingen terug naar Indonesië, niet naar de RMS. En die kwamen daar in een situatie waarin ze niet te benijden waren, waar ze bittere armoede leden.
Eind jaren 60 besloten een grote groep Molukkers toch terug te gaan. Het Indonesische staatsburgerschap dan maar te accepteren. Ja, die mensen waren te zeer verteerd door heimwee.
Dus er zijn Molukkers teruggekeerd, maar de RMS, waar het allemaal om ging in het begin, die is nooit van de grond gekomen. Die bestaat wel, maar in hun hoofd en in hun hart. Maar niet in Indonesië, niet op de landkaart. Wat is er nog over van die RMS-idealen vandaag de dag?
Ik denk nog veel.
Ja?
Die ideaal zal altijd bestaan.
Ooit, komt het eens voordat wij zelfstandig worden.
Inmiddels zijn deze mensen 70 jaar in Nederland, verschillende generaties ook al.
De vijfde zelfs.
Precies, de geschiedenis is pijnlijk, dat is ook duidelijk. Hoe belangrijk is het voor de Molukkers en voor de Nederlanders om dit moment te herdenken?
Het lijkt me heel relevant om het te herdenken. En het lijkt me bijna nog meer van waarde dat Nederland op een officiële manier eindelijk een keer zegt, dit hadden we het zo niet moeten aanpakken. Dat is verkeerd geweest. Afgelopen weekend had ik een interview in onze krant met Dries van Acht. En die was minister van Justitie in de jaren 70, later premier. En onder hem zijn de eerste treinkapingen geweest in Nederland. En juist deze van Acht zei afgelopen weekend, wij moeten de Molukkers excuses maken. En dat moet niet alleen de premier doen, dat moet eigenlijk de koning doen. Want de koning heeft dat vorig jaar in Indonesië gedaan. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor de excessen tijdens de decolonisatieoorlog.
Regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years.
Maar hij heeft niet gezegd, en overigens wil ik ook tegen de Molukkers zeggen dat we ze onrecht hebben gedaan. Wat natuurlijk in dat rijtje wel had gehoord.
Hey, en Koen, je legt uit waarom deze herdenking eigenlijk zo belangrijk zou zijn. Waarom er zoveel waarde aan zou zitten om dat te doen, om dit moment te markeren. Waarom is die dan uiteindelijk niet doorgegaan? Waarom zien we nu niet in de Rotterdamse haven dit grootse herdenkingsmoment, zoals jij het eerder beschreef?
Omdat Nathalie Torsuta, de organisator, onvoldoende draagvlak bleek te hebben bij de Molukse gemeenschap. Ik ben geen kenner van de Molukse gemeenschap, hè, voor alle duidelijkheid. Ik ben een journalist die een paar keer zich met het onderwerp heeft bezighouden. Wat de reden daarvan is moeilijk te achterhalen. Zij zegt zelf, dat heeft allerlei redenen. Ik heb een Molukse vader, maar niet een Molukse moeder. Ik ben niet Moluks genoeg. Ik ben een vrouw. Kan allemaal meespelen. Wat denk ik wel een factor is dat ze de RMS, die we daar straks al noemden, dat ze die niet bij de herdenking heeft betrokken. Kijk, want zij heeft gezegd, de RMS is toch een politieke stroming. En ik wil dat dit voor alle Molukkers is. Dus niet alleen voor RMS'ers, maar voor alle Molukkers in Nederland is dit een moment van verzoening. En dan heb je natuurlijk een groep die wel heel erg hecht aan die RMS. Sterker nog, die zegt, excuses zonder de RMS te noemen, hoeven we niet eens te horen. Ja, en die voelt zich natuurlijk heel erg gepikeerd dat ze er niet bij betrokken zijn. En er zijn verschillende organisaties die zich gepasseerd voelen. Die zeggen, waarom doen jullie dit zonder ons? En uiteindelijk ook, wie denken jullie wel niet wie jullie zijn dat jullie ons denken te vertegenwoordigen?
Ja, want waarom zou je niet, alle Molukkers dan ook uitnodigen. Dus alle niet-RMS'ers, maar ook degene die daar wel toe behoren.
Kijk, wat ook een rol speelt, denk ik. Hè? Maar dat is mijn interpretatie. Op het moment dat de RMS daar spreekt, en Rutte is daar ook. Dat zal Indonesië opvatten als een vijandig gebaar. Dus als je dat niet wilt, of je wilt afroepen, dan is het veiliger om er niet een officiële vertegenwoordiger bij te halen. Maar als je wil dat de excuses aanvoelen als bedoeld voor het hele Molukse volk, dan is het misschien, met wat je nu weet, hè, was het een slimmere beslissing geweest, denk ik zelf.
En wat gebeurde er dan precies? Er is dus weerstand binnen de Molukse gemeenschap.
Ja, dat liep heel hoog op. Dat begon met protest op Facebook en daarna kwamen de petities. Maar uiteindelijk resulteerde dat ook in bedreigingen. En ik heb op haar telefoon de berichten gezien. Nou, daar lusten soms de honden geen brood van. En ze heeft ook de premier nog eens een keer zo ver zien te krijgen dat die kwam. En ik denk dan altijd, degene die niks doen, ja, die hebben makkelijk praten. Maar onderneem eerst zelf wat, denk ik dan ook.
Hoe ziet deze gemeenschap in Nederland eruit? Hoe verhouden de Molukkers zich eigenlijk op dit moment tot Nederland? Ik bedoel, ze zijn er misschien ooit gekomen tegen de eigen wens. Nooit terug kunnen gaan, nooit gelukt om terug te gaan. Maar ja, inmiddels hier ook meerdere generaties zijn hier opgegroeid. En het lijkt erop dat ze blijven.
Sterker nog, de derde en de vierde generatie die wil ook gewoon blijven. En die is vaak vermengd met die zijn getrouwd met Nederlanders. En die hebben kinderen hier en die zeggen ook van ja, wij doen hier gewoon mee. Kijk, vroeger waren Molukkers vooral in de ogen van andere zangers of voetballers. En nou zijn er ook hersenschirurgen en ingenieurs en architecten. En ze zijn deel van de Nederlandse samenleving. Dus ik denk dat die groep ook helemaal niet droomt van een terugkeer. En wel in de vakantie misschien, maar niet om daar te wonen. Die zijn gewoon Nederlands geworden. Dus de eerste generatie is zo goed als dood. De tweede generatie heeft het moeilijk gehad. Die kon die stap niet maken naar de Nederlandse samenleving om allerlei redenen. Maar de derde en zeker de vierde generatie zijn niet geworteld.
Stel je voor, er komt een vrije Molukse staat en mijn ouders besluiten om daarheen te gaan. Dan wens ik ze alle geluk toe. En dan zal ik zeker bij ze langskomen. Maar ik persoonlijk, ik niet. Ik heb mijn leven hier.
Hey, er is dus heel erg veel moeite gestoken door in ieder geval één iemand. Die heeft allerlei groepen gemobiliseerd om een herdenking te organiseren. Veel kritiek opgekomen. Wat is uiteindelijk de doorslaggevende reden geweest om het nu af te blazen?
Wat ik van haar begrijp, van die Nathalie Toyssouta, werd ook op een gegeven moment door de mensen om Rutte heen gezegd. Ja, heeft het zin om het nu te doen? Is het niet slimmer om de druk een beetje van de ketel te halen? En toen zei zij, ja, als jullie dat nu ook hebben, dan gooi ik de handdoek in de ring op dit moment. Dus zij heeft uiteindelijk zelf gezegd, oké, laten we er nu mee ophouden. Maar het is geen afstel, het is uitstel. Hè? De bedoeling is nog steeds dat het in februari, maart opnieuw geprobeerd gaat worden.
Is er een manier, denk jij, dat het wel kan lukken? Zie jij voor je dat er ja toch een soort van dat ze eruit komen met elkaar? Dat er toch iets georganiseerd wordt waar iedereen achter staat?
Kan ik niet goed inschatten. Er moeten nog heel wat gesprekken gevoerd worden tussen de organisatie en die tegenstanders. En dan zou het tot een herdenking kunnen komen. Maar er moet wel heel wat gedept en gedempt worden, denk ik, voordat het zover is. En wat zij doet, en dat vind ik slim, dat is echt, kom maar met voorstellen. Kom met voorstellen en als het goede voorstellen zijn, gaan we dat doen. Nou, wie weet. Het onderwerp is belangrijk genoeg om te hopen dat er toch iets gebeurt op dat vlak. Want Nederland moet een keer daar echt iets over zeggen, op officiële wijze. Of door de premier, of door de koning. Maar dat er een keer iets gezegd moet worden om dit recht te zetten, hoe dat in de jaren 50 is gegaan, dat lijkt me evident.
Dankjewel, Koen.
Jij ook, bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Win. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig,
Maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.